Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan nu de kinderpsalm zingen, gemeente. Psalm 47 en daarvan het derde vers, Gods vaart voor het oog. Psalm 47 vers 3. Na de wedderseren gemeente gaan we zingen uit Psalm 43 en daarvan het eerste vers. Geduchte God, hoor mijn gebeden. En wat er verder volgt in Psalm 43 vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En een uit hen een wetgeleerde heeft gevraagd, Jezus verzoekend en zeggend, Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, Gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laten we nu samen het aangezicht van de Heere, onze God, zoeken. Heere, onze God, zo heeft u zich bekend gemaakt. En u maakt zich vanmorgen in Kralingse Veer opnieuw bekend. Want we hebben zojuist het mogen lezen en horen. Ik ben de Heere, uw God. Wat is het een onzegbaar voorrecht, Heere. In alles wat er gezegd wordt in deze tijd en tot ons komt via de media. Dat er één stem is te midden van al die miljoenen stemmen om ons heen. Die betrouwbaar is. Authentiek. Waarachtig. Dat bent u zelf, Heere. En daarom is uw stem, uw woord, wat u tot ons te zeggen heeft, zo betrouwbaar en waarachtig. Wij prijzen en loven u dat wij tot de bevoorrechte groep mensen in Nederland behoren die vanmorgen in de kerk mogen zitten. En u heeft ons daarvoor de gelegenheid gegeven in deze samenkomst. En u gaf ons blijkbaar ook in ons hart het verlangen om hier te zijn. O, er zullen misschien sommigen hier zijn omdat ze dat alleen maar een goede gewoonte vinden. Maar we hebben hoop, Heren, dat dat niet het merendeel van de gemeente is. Dat het juist zo is dat velen hongeren en dorsten naar de levende God, die zich in Christus Jezus zo helder en stralend heeft geopenbaard. Juist in u de man van smarten, verzocht in krankheid, die door deze wereld is gegaan, als een die niet geacht werd, maar geminacht werd, heeft u zich zo stralend geopenbaard. U heeft het zo laten zien dat God liefde is. En wat u aan Mozes openbaarde, zo'n 1400 jaar voor de komst van Christus, bleef. Ik ben er voor u en ik zal er zijn. De Heere, uw God, uw roem, uw onverwinbare krachten aanbidden wij. Juist in die onmetelijke macht en liefde die u toonde, toen u aan het kruis ging om verloren zondaren een plaatsvervanger te bieden. Eén die de straf op de zonde droeg, de gramschap en de toorn van God vanwege onze zonde stilde. Dierbare Heere Jezus, verklaar uzelf vanmorgen aan de harten van deze mensen die hier zitten en thuis met ons verbonden zijn. U weet, Heere, van een ieder van ons wat er in ons leven heeft gespeeld, wat we hebben meegemaakt, wat we vandaag nog steeds te doorstrijden hebben. En we denken bijzonder aan hen die vriendschap missen, die eenzaam zijn, ondanks het feit dat er mensen om hen heen zijn. Eenzaamheid in het huwelijk. Eenzaamheid in de rol van vader of van moeder. Eenzaamheid als kind in het gezin. Eenzaamheid omdat er geen kinderzegen kwam. Heere, u alleen weet hoe zwaar dat kan drukken. En hoe het op ons af kan komen. Ik heb geen mens. U bent hetzelfde die ons uw vriendschap biedt. U handelt nooit met ons naar onze zonden. Maar wij zelf zijn zo anders, Heere. Op school doen we het al verkeerd. Als kinderen iets naars tegen ons gezegd hebben, dat we dan niet meer naar ze kijken. Dat we geen vriendjes meer willen zijn. En het lijkt er wel op alsof ook wij volwassen christenen nog steeds daarin blijven steken. Hoe verkeerd meten we mensen af naar wereldse maatstaven? Nee, we begrijpen Paulus nog niet geheel als hij zegt, van nu aan ken ik niemand naar het vlees. Ik ken niemand om me heen volgens de wereldse maatstaven. Voor wat hoort wat. Ik ken de mensen om me heen naar de maatstaven van Christus. ik ben voor hem. U heeft zich, o Heer Jezus Christus, geopenbaard als die barmhartige Samaritaan. En in die gelijkenis heeft u ons geleerd, het gaat er niet om wie een vriend van ons kan zijn, maar voor wie ik een vriend kan zijn. Heere, geef dat de eenzame zulke vrienden mogen ontmoeten in de gemeente. Een van de belangrijkste redenen dat u de gemeente geeft, ook in Kralik-Severe, is immers dat ze in vriendschap met elkaar de grote vriend zullen verwachten. En welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Maar ook, welk een vriend bent u nu in onze plaats wil gaan. Geef ons Luther te begrijpen, toen hij in de moeilijkste uren van zijn leven, op de Rijksdag van Worms, in zijn nood bad: Heere, u bent voor mij plaatsvervangend aan het kruis gegaan. Wil hier ook plaatsvervangend voor mij staan. We kunnen immers ook eenzaamheid en afwijzing ervaren op ons werk. En op andere plaatsen waar we komen, regelmatig komen of soms. En we weten dan niet wat we zeggen moeten of wat we doen moeten. We zijn niet allemaal zo gemakkelijk in het uitspreken van wat er in ons hart leeft. En dan kan het soms ons benauwd worden, Heere. Geef dan te mogen weten, er is er één die voor mij spreekt. En zij die bezorgd wat ge zeggen zult, want het zal u in die uren gegeven worden. Die belofte, Heere, is krachtig. Is voortdurend waar gebleken. Geef uw genade, Heere, als uw woord straks geopend wordt. Ach, Heere, dat het niet alleen de letters op papier zullen zijn. Want uw woord is voor veel meer bedoeld. Voor de verandering van ons hart en leven. Zodat we bereid worden om toebereid te worden voor de toekomst, als u wederkomt op de wolken en daarna uw voeten zult zetten op de olijfberg bij Jeruzalem, als u de troon van uw vader David in Jeruzalem zult beklimmen en koning zult zijn over de ganse aarde, er wacht ons zo'n onmetelijk rijke toekomst. En we zijn er zo slecht op voorbereid. We denken soms zelfs dat bekering alleen maar betekent dat we naar de hemel gaan. Dat we behouden zijn, alsof dat uw doel is. Natuurlijk, zonder bekering zullen we dat doel niet bereiken. Maar uw doel is immers dat de mensheid zal komen tot uw bedoeling. Dat er zullen zijn die zullen liefhebben. Liefhebben. De Heere God boven alles. En de naaste gelijk zichzelf. Heere, geef dit volk het voorrecht dat ze zich laten toebereiden op die tijd die komen gaat. Op uw koninkrijk van vrede en gerechtigheid dat de aarde zal bedekken. En dat ze intussen, in de tijd die daaraan vooraf gaat, als de uren der verzoeking over de wereld zal komen. En er één zal komen in zijn eigen naam die door Israël zal worden aangenomen. Er een bange tijd voor de wereld aanbreekt, waarbij de aanslagen van vandaag nog in het niet zullen vallen. Dat juist dan zij, die u leren kennen en u worden toebereid, de mensen mogen zijn waarvan uw woord getuigt, een stad op een berg en een licht op de kandelaar. In een donkere, duistere wereld. En dat deze gemeente een ele mag zijn. Een asielplaats. Een vrijplaats. Waar mensen die het nergens meer kunnen vinden. Als de eenzaamheid en verlatenheid in het land op de aarde zal toenemen. Geef, o God, dat ook hier in de stad Rotterdam er veel volk zal zijn, wat de naam, de eer en de glorie van Koning Jezus zal uitdragen, uit genade alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schrift vanmorgen, gemeente, in het tweede boek Samuel, hoofdstuk 15. Het eerste gedeelte gaat over de opstand van Absalom. Absalom was een dierbare, geliefde zoon van David. Maar hij was ook verwend. En dat is helemaal verkeerd, hè, kinderen, als je verwend wordt door je ouders. Wees maar blij als dat niet gebeurt. Want Absalom, die kwam in opstand tegen zijn vader. En dat liep bijna helemaal fout. David, die dreigde helemaal geen koning meer te zijn. En Absalom, die wilde in zijn plaats gaan staan. Nou, jullie weten waarschijnlijk wel dat uiteindelijk Absalom is gestorven in die opstand tegenover David, de koning. Maar wat minder bekend is, dat is dat als David uit Jeruzalem moet vluchten voor Absalom, dat er dan een man bij hem voorbij komt met 600 mannen achter zich en een hele grote groep vrouwen en kinderen, die uit Gat kwamen. Dat was een plaats in het Filistijnse land. Tegenwoordig noemen we dat de Gaza-strook. En dan kun je niet zeggen dat Filistijnen van toen dezelfde mensen waren als de Palestijnen van nu. Dat kunnen we niet zomaar zeggen, maar toch kun je wel een vergelijking trekken. Je zou kunnen zeggen, die man, Ittai heette hij, die kwam met een hele grote groep soldaten en vrouwen en kinderen naar David toe. Die ging David trouw betonen. Ging David vertellen dat hij hem zou volgen. Je kunt wel zeggen, vergelijkenderwijs, stel voor dat er nu een hele grote groep Palestijnen zich zou melden bij premier Netanyahu. En die zou zeggen, we gaan u volgen, president. En we gaan voor Israël, door dik en door dun, zelfs als de dood daarvan het gevolg is. Dat zou inslaan als een bom. Denken jullie niet? Nou, dat gebeurde toen ook. Zo'n 1000 jaar voor Christus. In Jeruzalem, toen David dat ging meemaken. We lezen vanaf vers 14. Er staat boven, Davids vlucht voor Absalom. Hij was nog in Jeruzalem als vers 14 begint. Zo zei David tot al zijn knechten die met hem te Jeruzalem waren. Maak u gereed en laat ons vluchten. Want er zou voor ons geen ontkomen zijn voor Absaloms aangezicht. Haast u om weg te gaan, opdat hij niet misschien haaste en ons achterhalen. En een kwaad over ons drijven. En deze stad sla met de scherpte des zwaards. Toen zeiden de knechten van de koning tot de koning, naar alles wat men hier de koning verkiezen zal, zie, hier zijn uw knechten. En de koning ging uit met zijn ganse huis te voet, doch de koning liet 10 bijvrouwen om het huis te bewaren. Als nu de koning met al het volk te voet was uitgegaan, zo bleven ze staan in een verre plaats, dat wil zeggen, een huis wat helemaal aan de rand van de stad Jeruzalem gebouwd was, aan de oostkant, de kant van Olijfberg. Net voordat je naar beneden moest lopen, het Kedondral in. En als je dan naar de Olijfberg ging, wat David dus later zou doen, dan moest je dus ook door dat Kedondral en over dat beekje heen, de Kedron, naar de Olijfberg. Dus dat verre huis was het uiterste punt van de stad Jeruzalem. En dan komt nu het tekstgedeelte van vanmorgen. En al zijn knechten gingen aan zijn zijde heen. Ook al de Keretien en de Filetien. En al de Gittiten, 600 man die van God te voet waren gekomen, gingen voor des konings aangezicht heen. Zo zei de koning tot Ittai de Gittit, de man uit God: waarom zou gij ook met ons gaan? Keer terug en blijf bij de koning. Daarmee bedoelt hij Absalom. Want ge zijt vreemd. En ook zult gij weer vertrekken naar uw plaats. Gisteren zijt ge gekomen. En heden zou ik u met ons omvoeren om te gaan. Zo ik toch gaan moet waarin ik gaan kan. Keer terug en breng uw broeders wederom. Weldadigheid en trouw zijn met u. Maar Ittai antwoordde de koning en zei: zo waarachtig als de Heere leeft en mijn heer de koning leeft in de plaats waar mijn heer de koning zal zijn, het zij ten dode, het zij ten leven, daar zal uw knecht voorzeker ook zijn. Dat is dan wel de kerntekst van ons gedeelte. Toen zei David tot Ittai: zo kom en ga over. Alzo ging Ittai de Gittit over. En al zijn mannen en al de kinderen die met hem waren. En het ganse land weende met luide stem. Als al het volk overging. Ook ging de koning over de beek Kidron. En al het volk ging over recht naar de weg ter woestijn. Tot zover de schrift en de tekstlezing. We gaan zingen gemeente uit Psalm 56. En daarvan de versen 2, 4 en 5. Die helemaal past op de situatie waarin David en het volk van Jeruzalem verkeert. Psalm 56, vers 2, 4 en 5. Kom kinderen, ik neem jullie vanmorgen mee naar de stad Jeruzalem. In Israël. In de tijd van koning David was het nog niet zo'n grote stad als nu. Hij lag op een van die heuvels, de berg Sion. Die nog steeds daar zijn natuurlijk. 700 meter boven de zeespiegel. En daar was de stad Davids gebouwd. David, waarvan de kinderen in Haifa, in Netanya en Jeruzalem vandaag nog steeds zingen. Hamelach HaDavid, de koning David. Maar nu stond de koning David als een eenzame, verbroken man. Aan de rand van de stad en ik keek in de diepte van het ravijn, van het Kedrondal. In die tijd was het nog een ravijn. En ik zag in die diepte de beek Kedron stromen. En ik wist, als ik die beek over ben gegaan en ik ben aan de andere kant omhoog geklommen naar de Olijfberg, dan is het voorbij. Want 30 kilometer naar het zuiden, Hebron, had Absalom een legergroep verzameld. En hij was in geforceerd marstempo onderweg naar Jeruzalem. Om de stad in te nemen en het koningschap op te eisen. David wist het en daarom heeft hij, voordat er een bloedbad kon worden aangericht, besloten om zich strategisch terug te trekken. Maar het kon betekenen dat hij nooit meer in de stad Jeruzalem zou aankomen. De stad die hij met bloed en goed had veroverd op de Jebusieten. De stad van de grote koning David, die door hem was gesticht. De stad die straks weer opnieuw door Davids grote zoon zal worden betreden als die is wedergekomen op deze wereld. Jezus Christus. Er stond zoveel op het spel. En terwijl die daar staat, ondanks alles, zijn rug nog recht. Want hij wist wat we gezongen hebben in Psalm 56. De Heere blijft getrouw aan zijn woord. Ook was David ontrouw geweest, de zonde met Uria en Batsheba, en had hij daar een vreselijk berouw over gehad. Ook al had hij gefaald als vader in het gezin, er was immers een verkrachting geweest onder zijn kinderen en nog veel meer ellende. Hij wist als een mens zonder beleid en haat dat God getrouw is aan zijn woord, wie zijn zonde beleidt, zal ik vergeven. In Psalm 32 heeft hij dat ook uitgezongen. En Psalm 51. Als mens was hij gebroken. Maar vanuit zijn verbrijzeling zag hij op tot de levende God. En dan passeert het volk van Jeruzalem koning David en daalt af in het ravijn. En als laatste gaan de Keretim en de Filetim, ongelukkig vertaald met Kreti en Pleti. Dat was de lijfwacht van koning David. Maar daarachteraan komt Ittai aanmarcheren met 600 geharde veteranen achter zich. En daarachter de vrouwen en de kinderen van die 600 mannen. Waarschijnlijk heeft Ittai in het land Filistea een probleem gehad met een van de vorsten. Misschien waren zijn sympathieën voor koning David al zo duidelijk geweest dat ze dachten, die man die moeten we niet meer hier. Hij was in ieder geval naar Israël gekomen. En wilde zich aansluiten bij koning David. Hij was nog maar pas in het land aangekomen, in de stad Jeruzalem, zo kunnen we lezen. En dan blijft Ittai voor koning David staan. En David kijkt hem aan. En hij ziet iets in de ogen van die man wat hem buitengewoon aanspreekt. Dat heb je wel eens, hè? Dat je iemand ontmoet. En dan zie je iets in de ogen van iemand wat je aanspreekt. Denk erom dat die David een man van statuur was, hè? In zijn jeugd had hij Goliath verslagen, jullie weten het wel, kinderen. Denk erom dat die David een moedig man was. Zoveel de oorlogen had hij al gestreden tegen de Filistijnen. En nu zag hij in de ogen van deze Filistijn dat hij voor hem was. Je kunt in je leven mensen hebben gehad waarbij je totaal niet overweg kon. Ja, soms heeft dat met het ras te maken, de huidskleur. Soms heeft dat te maken met een andere kerk. Of een andere plaats. Dat speelt natuurlijk op het platteland nog steeds een rol. De Katwijkers die hebben grote moeite met de Noordwijkers en andersom. Dat speelt nog steeds een klein beetje. Vroeger was dat heel erg. Maar goed, je hebt een groep mensen waar je niet mee overweg kan. En dan één keer krijg je een ontmoeting met iemand uit die groep die je aanspreekt. Waar je iets mee voelt. We noemen dat tegenwoordig waar je een klik mee krijgt. Ik zal je eens wat verklappen, jonge mensen. De mensen waar jij een klik mee krijgt, hè, dat zijn de mensen waarvan jij denkt, wat kan ik voor hem of haar betekenen? Wat kan ik voor hem of haar betekenen? Ondanks dat hij hoorde bij die groep waar ik grote moeite mee had. Dat is godvruchtig, godzalig leven in deze tegenwoordige wereld. Dat is het beeld van Christus vertonen. De gestalte van Christus. Dat we, zoals Paulus het later zal zeggen, niet aanzien wat voor ogen is. Of zoals Jacobus het zegt, geen onderscheid maken. Maar ieder mensenkind. Mooi, lelijk, oud, jong, van welke afkomst, van welke ras ook, lief hebben. Ittai. Ittai. Hij zegt tegen koning David iets heel bijzonders. Maar voordat ik daarop in kan gaan, moet ik eerst even nog iets zeggen over wat David tegen hem zegt. Ze staan tegenover elkaar en dan zegt de koning vers 19 tot Ittai, waarom zou je ook met ons gaan? Keer terug en blijf bij de nieuwe koning. Absalom die zich als koning had uitgeroepen, want ge zijt vreemd, je bent een allochtoon. En ook zul je weer terugkeren naar je plaats. Ga terug, meld je bij Absalom, de nieuwe koning, dat is het meest veilig voor je. Dat is het meest voor de hand liggend. Oh, die David. Hij lijkt zo op Christus. David ziet al lang in de ogen van Ittai wat hij van plan is. Maar David denkt aan de veiligheid van Ittai. David heeft Ittai lief als zichzelf. Professor van Brugge heeft mij ooit geleerd wat dat betekent. Hè? De naaste liefhebben als zichzelf. Hij zegt, dat is niet modern gedacht van, je moet jezelf liefhebben. En als je veel van jezelf houdt, dan kun je ook van een ander houden. Dat zeggen de moderne peuten, de therapeuten enzovoorts. Dat is niet bijbels. De naaste liefhebben als jezelf is, de naast aan je hart trekken en je één met hem maken. De naast en ik, ach, we zijn het zelf. Paulus heeft in Epese 5 op een weergaloze wijze uitgelegd dat dat een christelijk huwelijk is. De man zijn vrouw omhelst, zich één met haar maakt en haar lief heeft als zichzelf. En dan zegt de apostel, door de Heilige Geest geïnspireerd: wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. De wereld denkt anders, hè? De wereld zegt: wie zichzelf lief heeft, die kan ook beginnen te proberen een ander lief te hebben. Nee. Andersom. Wie de ander lief heeft, heeft zichzelf lief. Dat doet David. Figuurlijk gesproken drukt hij Ittai aan zijn hart. En zegt: jongen, het gaat om jouw veiligheid. Begrijp je? Ga het nou eens proberen van de week. Als je op school komt, dat je nou niet de mensen, de kinderen op school verdeelt tussen degene die jij mag en die je niet mag. Of die jou wel mogen en zien zitten of die jou niet zien zitten. Maar denk eens, Heer Jezus, ik durf het niet, ik kan het niet, maar u zult me daar toch de kracht voor geven, want u heeft het beloofd dat ik er mag zijn voor een ander. Want dan zal de Heere werken dat die ander er ook voor mij is. Dat is een hele ontdekking in je leven. Ik vergeet nooit meer dat toen ik dit ging zien, ik naar mijn collega's destijds bij de Rijkspolitie heel anders ging kijken. Eerst dacht ik in de sfeer van: wat kunnen ze voor mij betekenen? Om mij omhoog te pushen of mijn leven een boost te geven. En toen leerde ik zien: wat mag ik voor die ander betekenen? Heb je die omslag al ervaren in je leven? Wat een vrijheid geeft dat, hè? Geen energie meer te steken in het opkalfateren van je oude mens, van je eigen profiel. Dit is zelfverloochening. De naaste liefhebben. Gelijk zichzelf. Zo laat David zien wat later Davids grote zoon volmaakt, perfect gedaan heeft. En in 2017 leven wij nu, hè, jongens. 2017, hè? Je hebt het rechts onderin het scherm van je computer gezien. 2017 jaar na de komst van Jezus Christus. Iedereen in Nederland ziet dat staan elke dag. Ze kunnen niet om Jezus heen, niemand. 2017 na Christus. Dezelfde kracht die David in het Oude Testament al kreeg, zal jullie en u leren hoe je leven moet wandelen. Want we zijn absoluut niet op de wereld om zelf alleen bekeerd te worden of geheiligd te leven. We zijn op deze wereld om door onze handel en wandel, ons doen en laten, de naaste tot Christus te trekken. Wist je dat? Dit is Gods plan met je leven. Ik sprak onlangs een jongen die met zijn vrachtauto containers, vuilcontainers ophaalt. Ik zeg: ben je tevreden met je leven? Ja, dat is niet echt een bijzonder hoog beroep, zeg maar. Alhoewel zeer noodzakelijk en belangrijk. Ja, zegt hij. Ja, ik ben er heel tevreden mee. Hij zegt, ik kon werkgever worden van het bedrijf, maar ik heb het geweigerd. Ik zeg, waarom? Ik wil tijd overhouden voor bijbelstudie, gebed en praten met mensen. 27 jaar. Zo, hè? Dat is er één die het heeft begrepen. Maar ik sprak ook een ouder wordende vrouw van over de 70, die de leven lang al worstelt met een man die haar geen liefde geeft. En in de verschillende gesprekken die ik met haar gehad heb, huilt ze elke keer. Wat een smart. Wat een eenzaamheid. Als je een man naast je hebt, die autistisch is, geen enkele empathie of invoelingsvermogen heeft, die weigert om geliefd te worden, waarbij het schier onmogelijk is om hem lief te hebben als jezelf. Wat dan? Misschien heeft u zo'n zoon of een dochter. Geen land mee te bezeilen. Misschien heb je iemand op je werk. Of een medestudent. Die je verraden heeft. Dat is een emotie die diep inkerft in onze zielen. Verraden worden. Wat dan? Wel, zegt Jezus, niemand heeft meer de liefde dan die zijn leven zet voor zijn vrienden. Ja, maar als die man, als die vrouw, als die jongen, dat meisje geen vriend van me is. Ik heb u mijn vriend genoemd, zegt hij dan tegen ons, opdat u de wil van mijn hemelse Vader hebt gedaan. Al gedraagt die vriend zich als een vijand, stel dat hij straks in de hemel altijd samen met je zal zijn. Dan moet je beginnen om nou vandaag een vast lief te hebben. Toch? Als vijand weliswaar, maar toch lief hebben. Want dit is de wil van mijn hemelse Vader. Zegent hen die u vervloeken. Doet wel degene die u haten. Bid voor degene die u geweld aandoen. Opdat ge kinderen van de Vader moet zijn. O volk des Heren. We kunnen soms zo tobben of we wel van nieuws geboren zijn. En we zoeken het verkeerd. We zoeken het in ons eigen hart. We zoeken het in gevoelige ervaringen van Gods tegenwoordigheid. En het is heerlijk als die er mogen zijn. Maar ze zijn niet bepalend. Bepalend is wie de wil van mijn hemelse Vader doet. Dat brengt ons bij de kerntekst, vers 21. Ittai zegt op de woorden van David. Zo waarachtig als de Heere leeft, hij steekt zijn hand op en zweert een eed. En zo waarachtig als mijn Heer de koning leeft, ik zweer u bij God en bij u als koning van Israël, de plaats waar u zult staan en zult gaan, of het nu mijn leven kost of niet, daar zal ik ook zijn. Prachtig. Dit is een man aan mijn hart. U ook? Dit is een mens, zegt Spurgeon, in zijn tijd, die je zelden tegenkomt in Engeland. Komen jullie hem tegen in Nederland? Iemand die het zo onvoorwaardelijk voor je opneemt. Die bereid is om alles op te geven om jou te helpen. Zelfs als het zijn of haar leven zou kosten. We zijn al blij met een kaartje tegenwoordig. En dat is mooi als we een kaart krijgen. Dat kan veel betekenen. Als we in de sore zitten en iemand schrijft ons een kaart of een brief. Of een e-mail of een app. Maar iemand die zich zo restloos je vriendschap biedt. Wat is dat een buitengewone zegen. Weet je, ik denk zomaar. Dat als hier een volk zit wat het woord van God mag leren begrijpen door de dienst van mijn vriend en broeder dominee van der Brink. Dat je deze week gaat zeggen, heren. En nou wil ik die man, die vrouw, die jongen, dat meisje zijn. Voor een ander. Ik wil dat. Heren, geef deze week mij een gelegenheid. Om net zoals Itai er te zijn voor iemand anders. Misschien is je vrouw wel, waar je al zo lang op zit te vitten. Misschien is je man wel, waar je zoveel moeite mee hebt. Omdat hij er nooit is. Werk, hobby's, vergaderingen. Mijn lieve man, mijn lieve vrouw. Ook al handel je op het ogenblik niet lief. Ik zweer bij de levende God. Dat ik zal zijn waar jij bent. Er zijn op het ogenblik nog steeds, en dat vind ik heel mooi. Mensen die gaan trouwen, jonge stellen. Die laten dat aan de binnenkant van hun ringen graveren. Waar jij bent, Maria, ben ik. En een andere ring, waar jij bent, Jan, ben ik. Weet je dat dat de huwelijksformule is geweest van de inwoners van Rome in de tijd van de apostel Paulus? Waar jij gaat, zal ik gaan. Waar jij bent, zal ik zijn. En het is zo bijbels, hè, want misschien dat de kinderen het ook wel in de gaten hebben. Er is een hele jonge vrouw geweest in de geschiedenis van de Bijbel, die heeft dat bijna letterlijk zo gezegd. Wie was dat, jongens? Weten jullie dat nog? Precies, Rut. Ze stond ook op de grens. En ze zei tegen haar oude schoonmoeder, waar gij zult gaan, waar u zult gaan, zal ik gaan. Waar u de nacht zult overblijven, zal ik ook de nacht overblijven. Dus ga nou niet zitten wachten tot er iemand is in je omgeving die dat voor jou doet, maar ga het zelf betekenen voor een ander. Toen zei David tot Itai, vers 23, zo kom en ga over. Zo kom en ga over. Lieve mensen, wat bewoog Itai om er te zijn voor deze deplorabele, deze verraden vader, grootvader, koning. David was een loser, eerste klas. Op een haar na was het koninkrijk hem ontfutseld door Absalom. Er wachtte David geen toekomst meer op dat moment. En Itai wist het. Hij wist het. Ik vind het altijd zo geweldig, hè? Als mensen ernstig ziek worden en je weet dat het niet goed gaat, dat er dan vrienden zijn die er helemaal voor hen zijn. Dat is zoiets heerlijks. Ik heb het zelf mogen meemaken, wat een weldaad dat is. En dan hoeft dat vaak niet alleen in woorden te zijn. Dat is vaak alleen maar er zijn. Erbij zijn. Want dat is ook wat God wil. Ik ben erbij. En ik zal erbij zijn. Wie op God gaat lijken, op Jezus Christus, die krijgt daar oog voor en die krijgt er een hart voor. David had zo'n slecht toekomstperspectief en de prognose van de afloop van de strijd was zo negatief dat Ittai maar één ding wist: ik moet bij hem zijn. Wat een zelfverloochende liefde, mag ik het zo zeggen, van deze Palestijn, Filistijn. Onvoorstelbaar. Ittai passeerde de grens, de etnische grens. Ittai passeerde de religieuze grens. Ittai passeerde de grens van machtig zijn en afgaan als een gieter als je deze keuze maakt. Want hij wist dat hij de risée zou worden van heel Filistea. Hij zou belachelijk gemaakt worden in Asdod en Askelon en Gat en al die plaatsen. Ittai liet zien wat wij in ons leven mogen doen. En dan horen we van David: kom dan maar. Kom mee. Ga met mij over die beek heen. Naar het onbekende land. Naar het onbekende land. We zitten vaak bij de toe-eigening van het heil, zoals wij dat terecht noemen. Hoe weet ik dat het voor mij is? Te toppen met die vraag: hoe voel je dat dan? Hoe weet je dat dan? Hoe weet ik nou dat de meerdere David, Jezus Christus, mijn Heere en mijn God is? Weet je dat de Heer Jezus daar helemaal niet mee zit te toppen? Wij denken dat hij er ook mee topt. Dat hij ons moet overreden en overmogen. Dat hij er van alles allemaal wat aan moet doen om ons maar duidelijk te maken: ik hou toch wel van je. Grote dwaasheid. God is liefde. Onvoorwaardelijk. Gevend. Nooit nemend. Denk je dat de Heere daar twijfel over heeft of die u wel wil? Bij onze doop is het gewoon zo helder betekend en verzegeld. Dat we zelfs na de doop van de kleine kindjes zeggen: wij danken u, Heere, dat ge dit kind tot uw kind hebt aangenomen. En we gaan onze kinderen leren, als ze ouder worden, dat ze nu ook zelf Jezus moeten aannemen. Tenminste, ik hoop dat u dat doet. Niet bang zijn voor remonstrantisme, hoor. Remonstrantisme is als er verondersteld wordt dat ik het uit mezelf kan. Wij die reformatorisch zijn weten vanuit de schrift: het is Gods genade. Maar het neemt niet weg dat ik het wel moet doen wat God zegt. Aan het eind van de bergreden zegt de Heer Jezus niet: u heeft nu heel het geheiligd leven voor uw oog zien voorbij gaan. Kies er nou maar uit wat je het meeste past. Niet oordelen bijvoorbeeld, of aalmoezen geven. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt ook niet: dan moet je er maar veel om bidden. Of je het ook mag ontvangen, die genade. Hij zegt: wie deze mijn woorden hoort en dezelfde doet. Weet de Heer Jezus dan niet dat een mens van en uit zichzelf dat niet kan? Natuurlijk weet hij dat. Maar hij wil dat we vertrouwen op zijn liefde. En die stap moeten we zelf zetten. Dat doet hij niet voor ons. Dat doet hij niet voor ons. Hij wil dat we zeggen: mijn Heere en mijn God. Want zo neem je Jezus aan. Zo leer je je doop te verstaan. Neem nou het voorbeeld van Itai. Alles was tegen om die stap te zetten. Hoe kon die David als zijn koning aannemen? Het werd zijn ondergang, menselijkerwijs gesproken. Hoe wist hij dat David betrouwbaar was tot het bittere einde? Hij zelf beloofde dat wel, aan David trouw te blijven. Wat had Itai nu helemaal als grond voor dit geloof? De enige grond die hij had was: daar staat David. Betrouwbaar. Oprecht. In al wat hij zegt. Wat was er nu gebeurd in het leven van Itai? Dat is ook zo'n belangrijke vraag, want er moet inderdaad iets gebeuren in ons leven. Wat was er nu gebeurd met Itai? Hij was tegen alle argumenten van vrienden in die zeiden: je moet niet op David wedden. Je moet niet voor David gaan, dat is je ondergang. Tegen alle argumenten in, zei hij: koning, waar u zult gaan, zal ik gaan. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Dat gebeurde er in het leven van Itai. In de loop der jaren heb ik al zoveel mensen ziek zien worden en sterven, die tot het laatst bleven worstelen: ben ik er wel één van? En ik denk: wat is er toch gebeurd dat we daar ons leven lang mee blijven worstelen? Want het is niet de vraag of ik er wel één van ben, maar of ik geloof dat hij er voor mij is. Ik, zegt Paulus, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Wat bedoelde hij daarmee? Dat niets mij kan scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Hij zegt niet: mijn geloof zal me nooit van Jezus scheiden. Dat zegt hij niet. Of wat er gebeurd is in mijn leven, dat is zo krachtig geweest, dat is voor mij de grond van mijn zaligheid. De Heer heeft daar en daar en toen tot me gesproken. Hij zegt: er is niets wat in het hart van Jezus is voor mij, dat me ooit nog van hem kan scheiden. Paulus geloofde onvoorwaardelijk in de liefde en trouw van Jezus Christus, zoals Itai onvoorwaardelijk geloofde in de liefde en trouw van David. Dat geloof. Zo wordt een mens wedergeboren. Zo neemt hij Christus aan. Hoe weet je dat zeker, domein? Dat is eigenlijk een moderne vraag, hè? Hoe weet ik het zeker? We leven in zo'n onveilige tijd dat we voortdurend uit zijn op zekerheid. En ondanks alle verzekeringen die we afsluiten. Weet je, Paulus heeft het zo gezegd. Ik ben verzekerd. Niet bij Delta Lloyd of bij een andere maatschappij. Het gaat om een andere zekerheid daar. Het gaat om de zekerheid van zijn eeuwig behoud. De hemel en straks de nieuwe aarde. De opstanding uit de doden. Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van Christus door mijn geloof. Zegt hij dat? Zegt hij, ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van Christus vanwege wat ik heb beleefd in mijn leven. Zegt hij dat? Nee. Hè? Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God in Christus onthuld. Gelooft u in de liefde van God? Waarom twijfelt u daaraan? C.S. Lewis heeft eens gezegd, als u daaraan twijfelt, neemt u een hogere plaats in als Gods troon. Want u gaat God wel beoordelen of hij het meent of niet meent. Dat mag u niet doen. Als God tegen u zegt, ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je leeft. Betekent en verzegeld bij je dood. Zie dan hoe goddeloos die twijfel is aan Gods woord. Hoe een mens ook kan twijfelen aan zichzelf door de strijd en de beproevingen en de verzoekingen van zijn leven heen. Twijfel nooit aan wat hij zegt. Kom over. Kom over. Aan deze zijde. En straks aan gene zijde. Om Jezus wil. Amen. 42 vers 3 en 5. We gaan zingen op Psalm 42, het derde en het vijfde vers. Gemeente, laat ons danken. Dierbare Heiland, Jezus Christus, onze Heere. U zij geloofd en gedankt dat u ons niet laat in dat afzichtelijke zelfbeeld, dat het met ons nooit wat zal worden. Dat u ons vanmorgen verkondigt dat wij in uw beeld uzelf mogen ontmoeten in uw gadeloze ontferming. En dat u juist mensen met zo'n slecht zelfbeeld in het bijzonder opzoekt. Om ze aan uw beeld gelijkvormig te maken. O Heere, geef dat zegenrijke voorrecht aan ons allen. Aan ons allen, Heere. Zodat we in deze wereld mogen zijn zoals u bedoelt dat we er zijn. Schenk onze vriend en broeder dominee van den Brink en de kerkraad de wijsheid om een huisbeleid voort te zetten die dit beoogt in de Randstad en in het bijzonder in de eigen gemeente. En geef, Heren, dat de herder en leraar van deze gemeente, die zo vaak door zijn artikelen een herder en leraar is van vele mensen in ons land, blijvend door u wordt bekwaamd, door de Heilige Geest, om te spreken en te schrijven, wat tot de vrede van de kerk dient. Ook al komt er nog zoveel op af. En ook al moet hij meemaken wat u meemaakte en allen die getrouw zijn, die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Sterk hem, Heere. En geef ook dat heel deze gemeente, bijzonder de eenzamen, degene die er door wat voor oorzaak dan ook alleen zijn komen te staan, uw genade. Wees ook met het werk in Afrika en Togo en overal waar zending bedreven wordt in dat immense continent, waar zelfs onder de christenen er nog velen zijn die niet los kunnen komen van de voorouderverering. Een continent dat zo gevangen zit in het verleden en elke keer wordt teruggedreven naar het verleden. Ach Heere, geef dat er opwekkingen mogen zijn, niet alleen in de emotie van de mensen, maar dat ze bewogen worden om te doen wat Jezus zegt. Wie bekwaam wil zijn tot het komende koninkrijk van God, zie niet naar hetgeen achter is, maar hetgeen voor is. Geef alle predikanten in hun zware verantwoordelijkheid voor de gemeenten dat dit licht mag opgaan en als het opgegaan is dat ze gehoor mogen vinden, Heren. Wees genadiglijk nabij aan uw vervolgde gemeente, waar men liegend zoveel kwaad over spreekt. Mensen die worden afgezonderd, gevangen gezet, geboycott, verraden. Heer, u heeft beloofd dat u hen niet zult begeven, nog verlaten. Geef hen dan ook te mogen ondervinden. De Heer is bij mij. Wat zal een nietig mens mij doen? Hoor ons gebed en neem onze dank aan voor deze samenkomst. En zegen ons vanmiddag bij een volgende samenkomst, zodat we uw liefde mogen proeven. En deze week zullen we proeven om u na te volgen op elke plaats waar u bent en waar wij mogen gaan, om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen, gemeente, uit Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht. En wat er verder volgt in Psalm 89, vers 3. Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.